Ja. Goed, allemaal welkom. Die hier zitten, grote getalen en degene die kijken. Op de Bijbelstudie waar we gaan praten over 2 Petrus. We zijn al aardig op weg. En we hebben het vorige keer gehad over Biliam. En dat hebben we niet afgemaakt, dus dat gaan we vandaag doen. Maar sla met mij even de Bijbel open in 2 Petrus 2 vers 15. En dat hele hoofdstuk gaat over de valse leraars en de valse profeet, ja. En we weten, deze brief praat over de toekomst, over de grote verdrukking. En je hebt natuurlijk de valse profeet daar, en de antichrist, en het beest en al dat soort dingen. En je ziet hier dat hij spreekt over die valse profeten en de leraars, vers 15, die de rechte weg verlaten hebbende, zijn verdwaald en volgen de weg van Biliam, de zoon van Beor, die het loon der ongerechtigheid lief gehad heeft. Laat het open in gebed. Vader, ik wil u danken dat wij dat woord der waarheid kennen, Vader. En we danken u natuurlijk voor het kruis, dat de Heer Jezus voor ons gestorven is aan het kruis en is opgestaan. Dank u dat we ook weten dat apostel Paulus onze apostel is, zodat we precies weten wat wel over ons gaat en niet over ons. Vandaag willen we, Vader, weer verder met 2 Petrus. En we weten dat het is een brief die over de toekomst gaat, Vader. Maar dat is ook de toekomst van deze wereld, Vader. En ik bid dat we ook door uw geest hier weer licht op mogen krijgen. En dat vraag ik voor ons allemaal en dank ik in de naam van de Heer Jezus Christus, onze Redder en Heiland. Amen. Nou, we hebben natuurlijk vorige keer met Biliam zijn begonnen, hebben in Numeri gekeken. We hebben ook even in Openbaring gekeken. Want je hebt hier de weg van Biliam, ja. En die had het loon der ongerechtigheid lief. Wat voor loon was dat ook alweer? Het waarzeggersloon, ja. En je hebt de leer van Biliam en je hebt de verleiding van Biliam, dat zie je in Juda staan. Daar hebben we vorige keer al even naar gekeken, maar toen zijn we naar Numeri gegaan. En dan gaan we Biliam, ja, die 2 hoofdstukken, 3 hoofdstukken, even kijken wat hij daar, wie die Biliam nou precies was. Want Petrus gebruikt hem hier als een, als het beeld van de, ja, zeg maar van de valse profeet ook in de grote verdrukking. En ja, dan laten we met mij, gaan we even mee naar Numeri, ja. En Numeri 23, we zijn vorige keer geëindigd in Numeri 22 vers 41. En daar wou ik de draad ook weer gaan oppakken. En in 41 zie je Balak, je ziet Biliam en je ziet dat ze naar de hoogte van Baal gaan. Nou, Biliam was echt geen profeet van God. Het is echt een valse profeet. Ja, een heiden trouwens ook. Ja, en die moet het volk Israël vloeken. En God laat hem niet toe hem te vloeken. Biliam lijkt op zich, als je het zo leest, lijkt het op, denk je, nou, hij doet toch niet zoveel verkeerd. Hij doet het eigenlijk toch wel goed. Hij doet wat God zegt, maar bij nadere bestuderingen heeft hij, God heeft tegen hem gezegd wat hij moest doen. Hè? En wat heeft hij gezegd? Dat moeten we even erbij pakken in 22 vers 13, 12. Wat heeft God gezegd tot Biliam? Gij zult met hen niet trekken, gij zult dat volk niet vloeken, want het is gezegend. Dat heeft God tegen hem gezegd. En dan zegt hij de volgende dag in vers 13. Toen stond Biliam des morgens op en zeide tot de vorsten van Balak. Ga naar uw land, want de Heere weigert mij toe te laten met uw lieden te gaan. Nou, zie je het? Hij zegt alleen punt 1. De praktische kant, ik mag niet met jullie mee. Maar de leerstellige kant, die laat hij weg. Namelijk, dat Israël, dat hij dat volk niet mag vloeken. En het kan ook niet gevloekt worden, want het is gezegend. En wat God gezegend heeft, kan niemand vloeken. Nou, dat laat hij weg, ja. Dus dat moet je altijd in je achterhoofd houden. We hebben ook gezien dat hij was een waarzegger. En daarom ging ook Balak naar hem toe, naar een waarzegger. Ik weet het helaas niet meer, maar ik las vanochtend in Ezechiël. En dan zie je dat een van de elementen van die bijgelovige mensen toen die tijd met valse religies. Een koning ook was natuurlijk dat ze onder andere waarzeggers raadpleegden. Dat was zo. En nou, dat was Biliam dus ook een van. Dat was een religieuze man, leider, was bekend. Van Balak stuurt mensen aan toe. Dus hij was bekend bij de koning. Ik bedoel, ja, ik maak me niet de illusie dat de koning Alexander mij kent hier in dit land. Ja, maar Balak kende Biliam. Dus Biliam was toch wel iemand. Nou, dat eventjes dus, dat we dat even, wat dat betreft eventjes de herinnering hebben opgehaald. En dan zie je dat uiteindelijk gaat Bileam dan toch. En even kijken. Nou, we zijn in vers 40, 22 vers 40. Dan zie je dat toen slachtte Balak runderen en schapen en hij zond aan Bileam en aan de vorsten die bij hem waren. En het geschiedde des morgens dat Balak Bileam nam en voerde hem op de hoogte van Baal, dat hij vandaar zag het uiterste des volks. Je ziet ook die drie eenheid, hè, de kopie van de drie eenheid Gods, die ook in Openbaring zal zien. Hè. De antichrist imiteert, Satan imiteert alles natuurlijk, hè. Dus ook de drie eenheid Gods. En hier zie je dan ook Balak en Bileam en Baal. Zie je er staan. Balak is dan, zeg maar, het beeld van Satan. En dan zie je ook Bileam, dat is de valse profeet. En Baal is dan de valse heilige geest. Nou, die gaan in feite ook in de grote verdrukking, daar zie je ook dit een beeld van, Israël proberen te vloeken. Nou, en gedeeltelijk lukt dat ook. Want God heeft ook de antichrist, stuurt hij ook, ja. Dat is een roede in zijn hand. En dat de mensen de leugen gaan geloven. Maar uiteindelijk degene die de leugen geloven, die worden door God natuurlijk wel vervloekt. En alleen de kleine kudde, die blijft behouden. Oké, dus nou, dan zie je dus, en dat heb ik vorige keer ook gevraagd, in vers 41. Je ziet hier, hij zag het uiterste volks. Uiterste des volks. Wat betekent dat? Nou, hij zag alleen het uiterste, hè? Dus niet het hele volk. Hij zag maar een, laten we zo zeggen, een puntje van, hij keek en dan zag hij zo'n gedeelte van het volk, zag hij daar. Maar we zien ook, als je kijkt naar 23 vers 13, dan zie je, toen zei de Balak tot hem, kom toch met mij aan een andere plaats, van waar gij hem zult zien. Gij zult niets dan zijn einde zien, maar hem niet ganselijk zien. En hem, dat bedoelt hij het volk Israël mee. En vervloek hem mij vandaar. Zie je, dan gaan ze op een andere plek en dan ziet hij nog meer van Israël. Ik weet niet of jullie het hebben gestudeerd, ja? En? Steeds dichterbij, hè? En dan lees je nog een vers in... Waar staat die, Maarten? In... Ja, klopt, ja. En dat was in hoofdstuk 24 vers 2. Gaan we komen nog wel hoor. Maar ziet hij, dan is hij op een plek en dan zie je dat Bileam zijn ogen ophief en Israël zag wonende naar zijn stemmen. Dus stammen. En daar ziet hij dus het hele volk Israël liggen. Dat tenten en alles, en die hadden zich daar gelegen met, nou je weet het, hè, de tabernakel. En daaromheen gelegen. Nou, en Moab had dat ook gezien en die was daarvoor bevreesd, want dat volk Israël bedekte het land. Dus dat is een gigantisch gezicht natuurlijk, als je dat daar zo ziet. En daar was je natuurlijk bevreesd voor. Nou oké, je ziet hier dus, hij komt steeds dichter bij het volk. En zo heb ik daar nog iets over en dat zien we zo meteen. We gaan nu met 23 vers 1. Dus zij staan daar en dan zie je in 23 vers 1, toen zei de Bileam tot Balak, bouw mij hier 7 altaren en bereid mij hier 7 varren en 7 rammen. Balak nu deed gelijk als Bileam gesproken had en Balak en Bileam offerden een var en een ram op het altaar. Nou, je ziet hier dus, het is niet, ze offeren wel, maar dat is natuurlijk niet aan de God van de Bijbel. Bileam was een heiden, Balak was ook een afgodendienaar, heidense afgoden, Baaldienst is het. Het is offerd aan Baal. En je ziet hier dat Bileam is best wel, heeft toch wel het een en ander te zeggen, want hij zegt gewoon tegen de koning, bouw mij hier 7 altaar. En je ziet in vers 2, Balak deed het ook. En dat zei ik vorige keer ook al, religie heeft gewoon macht, ja. En dat is nog steeds zo. Nou, en dan zie je, als we doorgaan, ik lees dat even door, want dan komen we bij de eerste zegening. En dan ziet hij dan in vers 3, toen zei de Bileam tot Balak, blijf staan bij uw brandoffer en ik zal heen gaan. Misschien zal de Heere mij tegemoet komen en hetgeen dat hij wijzen zal, dat zal ik u bekendmaken. Nou, vergeet dus één ding niet, hij is een waarzegger. Hij heeft het loon der ongerechtigheid lief, ja. En God heeft aan hem bekendgemaakt wat hij moest zeggen. Dus dat weet hij. Dat heeft hij niet gedaan. Dus je ziet hier, dat is allemaal een schijnvertoning, ja. Ik denk als bij mezelf, je kan natuurlijk, ja, Als je iets graag wil hebben en je wilt meer hebben, dan moet je natuurlijk niet te happig zijn. Hoe bedrijf je de prijs op? Ja, door niet gelijk toe te happen. Ja, dus een beetje afhouden. Als een jongen een meisje wil hebben, ook een meisje gelijk toe op. Nee, dan houdt ze een beetje afstand. En dan zie je, dan die jongen die gaat dan, ja, en dan wordt het alleen nog maar erger. Nou, Bilam is hier ook zogenaamd nederig en bescheiden, ja. Maar hij heeft maar één doel. En dat is het loon. Het waarzeggersloon. En dan liefst zoveel mogelijk. Even kijken hoor. En dan zie je dus in vers 5. Toen legde de Heer het woord in Bileams mond. En zeide: keer weder tot Balak. En even kijken hoor. Keer weder tot Balak. En spreek al dus. Als hij nu. En spreek al dus. Dus hij moet weer naar Balak en gaan spreken. Maar. Als hij nu tot hem wederkeerde, zie, zo stond hij bij zijn brandoffer, hij en al de vorsten de Moabieten. Dus een heel gebeuren, alle houten om het dood te zijn aanwezig. En ze willen maar één ding, dat volk Israël vernietigd wordt. Want hij is bang, hè? Want hij is bang. Want heel Kanaan, dat heb ik vorige keer ook gelezen, al die volken, hun harten versmolten vanwege die God van Israël, die aan hun zijde was. En ze waren bevreesd. En dus ja, hoe gaan we dat oplossen? En Bileam, die heeft maar één doel. Dat is de vloek uitspreken. Alleen het gebeurt niet, want God weerhoudt hem ervan. Die laat hem de zegen uitspreken. En die komen bij de eerste zegen. Toen hief hij zijn spreuk op en zeide: uit Syrië heeft mij Balak, de koning der Moabieten, laten halen. Van het gebergte tegen het oosten zeggende: kom, vervloek mij Jacob en kom, scheld Israël. Dus dat zegt Balak. Bileam, die geeft even weer dat hij is gehaald door Balak, de koning. En daar staat hij nu, waar hij nu staat. En met de vraag dat Jacob vervloekt wordt en Israël gescholden. Maar ja, let op, hè. Dit is natuurlijk wat hij uitspreekt, maar niet wat hij zelf wil uitspreken. Ja? Let op, want wat zal ik vloeken die God niet vloekt en wat zal ik schelden daar de Heere niet scheldt? Want van de hoogte der steenrotsen zie ik op hem, en van de heuvel aanschouw ik hem. Zie, dat volk zal alleen wonen en het zal onder de heiden niet gerekend worden. Wie zal het stof van Jacob tellen en het getal, ja, het vierde deel van Israël? Mijn ziel sterft de dood der oprechten en mijn uiterste zij gelijk het zijne. Ja, er staat nogal het een en ander. Maar je ziet hier in feite, als je kijkt in vers 8 tot en met 10, is het eigenlijk een herbevestiging van het Abrahamitisch verbond, wat God heeft gesloten. Want als je kijkt in vers 8, hè, wat zal ik vloeken die God niet vloekt? En wat zal ik schelden daar de Heere niet scheldt? Nou, waar denken we dan aan? Genesis 12, ja? Laten we even naar kijken. Genesis 12, wat heeft God daar gezegd tegen Abraham? Dus God die... ja, die laat hier ook aan de heidenen zien, ja, wat dat Israël zijn volk is. En dat hij echt niet toe zal staan dat iemand dat volk zal vloeken. Waarom niet? Want hij heeft het gezegend. Dat zei hij tegen Bileam toch? Gij zult het niet vloeken. Hij zegt niet gewoon, gij zal het niet vloeken. Hij zegt, jij zal het niet vloeken, want het is gezegend. Ja? Nou kijk, Genesis 12. De Heer nu had tot Abraham gezegd: ga gij uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en zegenen en u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen. Ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Nou, daar is het volk Israël voor op aarde in aanzijn geroepen bij Abraham. Een zegen voor de wereld te zijn, dat wil zeggen, zij zullen gezegend worden, ze zullen dus, gezegend is dat, God. Nou, allerlei aardse zegeningen, maar het begint met, in ieder geval met eeuwig leven op aarde. Ja? En zij zullen ook een zegen voor de wereld moeten zijn. Ja, dat zij ook die zegen, het heil, ook het eeuwig leven naar de wereld gaan brengen. Daarvoor zijn ze gekomen. Nou, oké, dat is dus wat we hier zien staan, ja. En Abraham, die ging dus, nou, naar dat land toe. Dus als we terug naar Numeri 23 gaan. Ja, dan zegt Moab. Ja, Moab. Maar eigenlijk God via Moab. Laat hij dan dat zeggen. Ja, wat zal ik vloeken die God niet vloekt? Dat is onmogelijk. En wat zal ik schelden, daar de Heere niet scheldt. Zie je, dus dat is, daar zou je bij kunnen zetten. Genesis 12, vers 1 tot en met 3. En dat is dus aan de vooravond dat Israël dat land in gaat trekken. Ja, het beloofde land. En dan zie je vers 9. En dan zie je ook staan, dat is een belangrijk vers, 23 vers 9, onthoud dat. Want van de hoogte der steenrotsen zie ik hem. Dat zegt Balak. Nou, wat bedoelt hij daarmee? Nou, op dat moment dat hij dat zegt, staat hij, kijk maar in 22 vers 41, op die hoogte van Baal. Ja, en dan ziet hij het uiterste van het volk, ja. Dus dat zegt hij, van de hoogte der steenrotsen, daar sta ik nu, zie ik, dat is Biliam, hem. Wie is hem? Israël. Ja, dus dat is hem, dat is het volk Israël. Zie dat volk zal alleen, zie ik hem, kijk en dan zegt hij ook gelijk achteraan, oh ja, sorry, zie ik hem en van de heuvelen aanschouw ik hem. Zie dat volk, zie je, dan weten we gelijk, hem, dat volk, dat is Israël, zal alleen wonen en het zal onder de heidenen niet gerekend worden. Dus hij ziet hier al, zegt hij al, dat volk zal alleen wonen, dus niet gemengd onder de volken, een apart alleen, ja, tussen die volken, maar niet onder de volk. Daarom weet je nu, als je dat over Israëlieten wonen in dit land, dat klopt niet. Nou, we leven in de bedenkende genade. Maar voor de bedenkende genade was het ook zo. Hè? Dat heeft te maken met die gevangenschap. Zijn ze uitgevoerd, en dat is een oordeel van God. De tijden, de heidenen, zijn toen ingegaan bij gevangenschap van Babel. En die duren eigenlijk nog steeds voort, totdat ze eenmaal in het koninkrijk zitten. En dan zullen ze alleen wonen in Israël. Israël zal in hun land wonen zonder vreemde overheersing. En dan zie je, het zal onder de heidenen niet gerekend worden. Nou, dat is voor eens en voor altijd. Het zal onder de heidenen niet gerekend worden. Dus je ziet hier, dat volk en heidenen, dat zijn eigenlijk ook volken, volk en volken. En dat is de verdeling die de Bijbel altijd maakt. Nou, leven in de bedenkende genade. Nou, spreken we inderdaad over ja, het lichaam van Christus en de volken. Want Israël is nu... is geen verschil voor God nu. Maar als zij weg zijn zo meteen, dan is dit weer actueel. Want op aarde zal altijd dat verschil blijven bestaan. He, dat kunnen we in de Bijbel zien, maar dat gaan we nou niet doen. Maar alleen wonen. Dus gaan we mee even naar Deuteronomium. Dat is dus het volgende boek. Deuteronomium 33. Dat is, dat zou je kunnen noemen de tweede wetgeving. Mozes die geeft of zwaar opnieuw de wet uit weer. Want de nieuwe generatie staat klaar om Kanaan binnen te trekken. En er wordt alles weer in herinnering gebracht door Mozes. Nou, Deuteronomium 33 vers 28 over dat alleen wonen. Kijk, daar staat het. Dat is Mozes die dat zegt, hè. Israël dan zal alleen wonen. Dat betekent alleen veilig, zonder vreemde overheersing en niet bedreigd door vijanden. En Jacobs oog zal zijn op een land van koren en mors, ja, zijn hemel zal van dauw druipen. Dat ziet er goed uit, ja. Wel gelukkig zalig zijt gij, o Israël, wie is u gelijk? Gij zijt een volk verlost door de Heere. Het scheelt uw hulp en die een zwaard is uw hoogheid. Daarom zullen zich uw vijanden geveinsdelijk aan u onderwerpen en gij zult op hun hoogte treden. Nou, we weten dat ja, koning David en Salomo, dat was eigenlijk een beeld, maar dat was nog niet het eeuwige koninkrijk met de Messias, want David heeft veel moeten vechten. Ja? En Salomo was dan een beeld van Christus met het duizendjarige rijk. Maar dit is een profetie ook over dat koninkrijk, dat de vijanden zich geveinsdelijk aan Israël zullen onderwerpen. Dus degene die Israël en de Messias niet willen volgen, maar zullen zich dan toch geveinselijk, nou wat is geveinsd, heb ik het nog over gehad, niet echt, ja, want hun hart is dan toch tegen. Maar het lijfsbehoud, ja, doe je dan toch wat er gezegd wordt. En dat is dat geveinselijk onderwerp. En ziet hij dat Israël dan, ja, boven de heidenen staat, veilig, beschermd en door niemand overheerst of bedreigd. Dat is de betekenis dat Israël alleen zal wonen. Kijk ook in Deuteronomium 15. Deuteronomium 15 vers 6. Dat zijn dus profetieën. Kijk, dus Biliam moet vloeken. Maar wat doet hij? Hij gaat vertellen wat God al met het volk gaat doen. En dat volk is boven alle heidenen. En Moab en zijn koning, en hun koning Balak en al die volken, dat zijn allemaal heidenvolken. Dus het is niet wat Balak graag hoort dit. Ja? Nou kijk, en trouwens wat in deze tegenwoordige tijd ook een heleboel mensen niet willen horen. Ja? Als ze horen wat Israël nog gaat doen in de toekomst. Deuteronomium 15 vers 6. Want de Heer uw God zal u zegenen gelijk als hij tot u heeft gesproken. Zo zult gij aan vele volken lenen, maar gij zult niet ontlenen. Gij zult over vele volken heersen, maar over u zullen zij niet heersen. Nou ja, dan weten we dus uit dat dat toekomst is. Want Israël is wel overheerst. Ja? Het was op een gegeven moment twee stammenrijk zelfs. En uiteindelijk is alles weggevoerd. En nu worden zij wel, zijn nu natuurlijk wel wat je nu ziet in het Midden-Oosten. Maar dat is absoluut, heeft niks hiermee te maken. Want zij heersen niet over de heidenen. Ja? Maar je ziet hier dat, je zou kunnen zeggen, Bileam spreekt profetie uit. En dan praat hij eigenlijk over Israël wat al in Christus is. Dus dat is toekomst, het zijn profetieën. Ja. Nou, kijk over mee naar Jeremia. Want dit zijn, vooral met leerlingen van die zeggen, ja, Israël heeft afgedaan bijvoorbeeld. Dan vraag ik me af wat ze met deze teksten. Ja, wij zijn geestelijk Israël zeker. Nou, mooi niet, want deze teksten, die zijn allemaal nog steeds geldig en die gaan allemaal vervuld worden. Jeremia 46, Jeremia 46 vers 28. Gij dan, mijn knecht Jacob, vrees niet, spreekt de Heer, want ik ben met u, want ik zal een volleinding maken met al de heidenen waar ik u heen gedreven zal hebben. Doch met u zal ik geen volleinding maken, maar u kastijden met mate en u niet gans onschuldig halen. Zie, hij gaat met de heidenen een volleinding maken, daar gaat hij mee afrekenen. Israël zal uiteindelijk natuurlijk ook door God gestraft worden, maar hij zal met hun geen volleinding maken, want we weten, de grote verdrukking is juist om het geloof overblijfsel te behouden en met hun door te gaan. Dus ziet, hier blijft altijd dat verschil houden. Nou, dan wil ik, als je dan denkt aan de vader van Zacharias, ja? Nee, want de tekst is, Israël zal niet onder de heidenen gerekend worden, ja? Nou, gaan we maar even naar Lucas. Dan zien wij, en zo. Zo denkt Israël natuurlijk ook aan die teksten. En Lucas, de vader van Johannes de Doper, die denkt daar ook aan. Lucas 1 vers 70. Wat zegt hij namelijk? Dat is de lofzang van Zacharias. Dat is de vader van Johannes de Doper. En Johannes de Doper is geboren. En dan krijgt hij die stem weer. Kan hij weer praten. En dan zie je, hij wordt vervuld met de Heilige Geest. En profeteerde zeggende. Vers 67. Geloof zij de Heer, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volken. En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David zijn knecht. Gelijk hij gesproken heeft door de mond zijn en heilige profeten die van het begin der wereld geweest zijn. Namelijk, een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten. Zie je, daar spreekt hij over. Dat is de verwachting. Het koninkrijk dat ze alleen zullen wonen, veilig en zeker beschermd. En niet meer door bedreigd zullen worden of zelfs weggevoerd zullen worden. Nee, dat de Messias komt en dat zij niet meer overheerst zullen worden. Nou, de profetieën zijn ook dat zij zullen niet de heidenen dienen, maar ze zullen over de heidenen heersen. En kijk, en dan zie je wat hij ook zegt in vers 72, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven dat wij verlost zijnde uit de hand onze vijanden hem dienen zouden zonder vrees. Dat is alleen mogelijk, veilig en zeker, in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen van ons leven. Terug naar Numerie. Dus dat is wat Biljam zegt, ja. Het zal onder de heidenen niet gerekend worden. Dat volk wat ik daar nu zie, hij zegt, ik sta hier op die hoogte en ik zie dat volk, het uiterste, dat zal onder de heidenen niet gerekend worden, Balak, koning van Moab, en al de vorsten die met hem staan. Absoluut niet. Het zal alleen wonen, dat hebben we nu gezien een aantal teksten. Hè? Die veiligheid, en niet overeerst, en niet weggevoerd. En het zal onder de heiden niet gerekend worden. In Exodus zegt hij toch bij de wetgeving, gij zijt mijn uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, gij zult mijn eigendom zijn. Alleen er stond erbij, hè, als gij mij zult gehoorzamen. Kijk, en dat is natuurlijk het probleem met Israël. Als volk dan. Maar Peter zegt in zijn eerste brief, gij zijt een uitverkoren geslacht. En dan zie je, dat is dan die kleine kudde, het gelovig overblijfsel. En dat is het uitverkoren geslacht. Ja, en die gaan alleenlijk wonen in dat koninkrijk, veilig en zeker. En die zullen onder de heiden niet gerekend worden. Maar degene die allemaal de Messias in de toekomst niet aannemen, dat is niet het ware Israël. De Heer Jezus zegt, ik ben het ware Israël, ik ben de ware wijnstok. Dus iedereen die in Christus is, is het ware Israël. En dat gaat het koninkrijk in. De rest, dat wordt wel onder de heiden gerekend uiteindelijk, want ze komen met de heiden gewoon om en gaan allemaal natuurlijk ook naar de poelers. En dat is natuurlijk niet wat God wil met zijn volk. Vandaar die zuivering. En als je kijkt in Exodus 33 vers 16. Exodus 33 vers 16. Exodus. Kijk, wat staat daar? Dat is Mozes. Die vraagt de heerlijkheid des Heren te zien. En dan zegt hij in vers 15, Mozes tegen God, indien uw aangezicht en uw aanwezigheid niet mee zal gaan met ons, doe ons van hier niet optrekken. Want waarbij zou nu bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk, Mozes, ik en uw volk, Israël. Hoe is dat dan? Is het niet daarbij dat gij met ons bij gaat? Alzo zullen wij afgezonderd worden, kijk, ik en uw volk, van alle volk dat op de aardbodem is. Deze tekst moet je ook bij nummer 23 vers 9 onthouden. Zie je, Israël zal afgezonderd worden van alle volk dat op de aardbodem is. Er is geen volk uitgesloten. En dus proberen natuurlijk door alle eeuwen heen al te vernietigen. Maar we hebben al teksten gezien vorige keer. God laat niet toe dat het vernietigt. Het zal niet gebeuren. Ze zijn afgezonderd. Ze hebben een speciale plaats. En dat zien we door al de geschiedenis. In Esther zien we het ook. Ja, Haman probeerde het volk te vernietigen, ja. En toen zie je ook, dan werd er een wet uitgevaardigd. Maar er werd al gezegd, ja, dit volk is anders dan de anderen. Kijk, gaan we even, ik ga die tekst even lezen, hoor. Esther, waar staat dat? Esther, Job, toch? Juist. Voor het boek Job. En waar is Job? Dat staat voor de psalmen. Esther, Job. Kijk, Esther 3 vers 8. Israël is en blijft apart van de volken. En daarom is deze bedenkende genade zo belangrijk dat jij het woord en waarheid herstijdt. Want je weet nu, er is geen verschil. Zowel buiten het liggen van Christus, is er in Gods ogen, is er geen verschil. Ze hebben geen uitverkoren plaats, ze hebben geen plaatsje meer. Ze zijn niet degene die het heil wegbrengen naar de heidenen. Nee, het is andersom. Het is nu het liggen van Christus. Daarin is geen verschil en daarbuiten ook niet. Het is een totale unieke periode waarin we leven. Want het grootste gedeelte van de Bijbel, kijk als je de brief van Paulus uithaalt, daar zie je, daar is geen verschil. Maar de rest van de hele Bijbel is allemaal Israël en de volken. Afgezonderd. Nou kijk, in Esther 3 vers 8. Want Haman had tot de koning Ahasveros gezegd, er is één volk verstrooid en verdeeld onder de volken in al de landschappen uw koningskrijg. Want kijk, Israël was afgevoerd en dat was in de tijd van Ahasveros, in de tijd die regeerde in India tot aan Moreland toe. En dat was op de beurs Susan, dus dat is, even kijken, ja, met Media en Persia Media in die tijd. Dus Israël was ook nog steeds bij Babel die kant op. Afgevoerd. En dan zie je dus dat ze vermengen zich niet. Er is één volk verstrooid, verdeeld onder de volken in al de landschappen uw koninkrijks, dus van Medië en Perzië. En hun wetten zijn verscheiden van de wetten aller volken. Zie je dat? Dat is ook zo. De wet van Mozes en de besnijdenis, dat, wat was dat? Wat is dat? De muur. Ja, de muur. En weet je, Paulus zegt, die muur is nu weg. Hier zie je die muur. Er is verschil. Ook doen zij des konings witte niet. Zie je het? Het laat maar even om, dat, dit is gewoon bekend. Ze zien het, het is... Ze, een Jood die probeert zich misschien soms gelijk aan de heiden, maar dat lukt gewoon niet. Ze blijven anders. Ze zijn namelijk afgezonderd. Goed, we gaan weer terug naar nummer 3. En dan zie je, dus dat is ook weer een profetie. Het zal onder heiden niet gerekend worden. Ze zijn op weg naar het beloofde land. En niets en niemand zal dat volk ooit kunnen vernietigen, want het is door God afgezonderd van alle volken. En het is gezegend. Nou, dan ga je naar vers 10. Nou, daar staat, wie zal het stof van Jacob tellen? En het getal. Dan denk je, ja, wat bedoelt hij daarmee? Nou, daar is jouw profetie over, toch? Over ze zullen zijn als het zand der zee. Er is ook een tekst die spreekt over het... Over het stof, hè. Ik wil wel gauw even kijken. Dat staat in Genesis 13. Ja. Dus dat staat daar niet zomaar, hè. Genesis 13 vers 16 zie je dat staan. Dan zie je staan, ik zal uw zaad stellen als het stof der aarde. Zie je, tekst met tekst vergelijken. Dus hij zegt die tegen Abraham, ik zal uw zaad stellen als het stof der aarde. Nou, toen had Abraham nog geen Isaac. Maar weet, hè, hij kreeg pas Isaac toen hij 100 was. Ja. Lang moeten wachten. Maar God heeft tegen hem gezegd, jouw zaad zal ik stellen als het stof der aarde. Zodat indien iemand het stof der aarde zal kunnen tellen, zal ook uw zaad gesteld worden. Dus als we dat lezen in nummerie, wie zal het stof van Jacob tellen in het getal? Ja, dat is wel een heel groot getal zijn. Nou ja, en dan gaan we verder. En dan zie je hier, ja, het vierde deel van Israël. Wat bedoelt hij daar nou mee? Het vierde deel van Israël. Wie weet het? Hè? Nou kijk, als we nou gaan naar 22 vers 41, zie je, hij zag het uiterste des volks. Hè? En als je nou kijkt, hè. Israël was natuurlijk op een bepaalde manier gegroepeerd altijd. Ze gingen niet zomaar de tabernakel neerzetten en dan gingen ze er allemaal omheen zitten. Nee, dat was 3 stammen ten noorden, 3 stammen ten westen, 3 stammen ten oosten en 3 stammen ten zuiden. Dus dat betekent een kwart daar, een kwart daar, een kwart daar, een kwart daar. Ja, dat kan je zien in nummer 2. Laten we daar even kijken. Dat is aan het begin van dit boek. Nummer 2. Nummer 2. Vers 9 ziet staan. En dan zie je in vers 9. Al de getelden des legers van Juda waren 186.400 naar hun heren. Even kijken of ik nou goed zit. 16, heb ik dat goed hoor? Oh ja, zij zullen vooraan optrekken. En in vers 16 zie je de... Zij zullen de tweede optrekken. Ik weet niet, zit ik nou goed? Even opletten hoor, 24. Oh ja, nou ja, zie je natuurlijk toch ten eerste vooraan, dat zijn de eerste. En dan zie je dus, even kijken hoor. Het zijn elke keer 3 stammen, zeg maar. En dan zie je uiteindelijk het vierde gedeelte, dat zie je in vers 31 staan. Al geteld in het leger van Dan waren 157.600. In het achterste zullen ze optrekken naar hun banieren. Dus je hebt de eerste, de tweede, de derde en de vierde. En het zijn elke keer 3 stammen. Nou goed, dus zo waren ze gegroepeerd. Dus als Biliam zegt in nummer 23, wie zal het stof van Jacob tellen en het getal? Ja, het vierde deel van Israël. Nou ja, dat is dus zo'n 3 stammen die daar gegroepeerd. En hij zag waarschijnlijk het uiterste des volks, zag hij dus zeg maar een vierde gedeelte. Nou, dan gaan we door. Mijn ziel sterft de dood der oprechten, en mijn uiterste zij gelijk het zijne. Ja, wat staat er nou precies, hè? Wat staat er nou precies? Mijn ziel sterven de dood der oprechten. En mijn uiterste zij gelijk het zijne. Nou, dat is echt niet wat Bibion eigenlijk van zijn uit hart zegt. Wat zegt hij daar? Dat mijn ziel zal mogen sterven de dood van de oprechte. Wat kan je beter sterven? De dood van een oprechte of de dood van een onoprechte? Van oprechte natuurlijk, want dat zijn wij ook. Dus wij gaan naar de Heer toe. Dus hij zegt, wat een gezegend volk zeg, dat ik ook eigenlijk zal hebben wat zij hebben. Kijk maar, dat mijn ziel sterven, staat niet sterven, sterven, dat is een wens. Dat mijn ziel zal mogen sterven, de dood erop rechten, en mijn uiterste, dat wil zeggen mijn einde, ja, dus als ik dood ga, zij gelijk het zijne. Wie is het zijne? Israël. Dus hij spreekt die zegening uit, God laat me dat uitspreken, en dat zou de wens van iedereen moeten zijn, want dan zit je aan de goede kant. En niet aan de kant van Balak, die wil dat ze gevloekt worden. Want het volk is gezegend. Dus met andere woorden, ik zou wel willen zijn als zij en hebben wat zij hebben, zegt Bileam. Nou, dat zei hij echt niet uit zichzelf hoor. Want hij wilde het volk vloeken. Ja. Kijk, nu heb je wel eens dat iemand bijvoorbeeld gelovig is en dat een ander bijvoorbeeld, als hij hem ziet veranderen, dat hij dan jaloers wordt. Hey, wat hij heeft, dat had ik ook. Ik zag iemand, was gelovig, ik was ook zoekende. En toen dacht ik, hey, die heeft nou iets wat ik niet heb. Ik werd jaloers, dat wil ik ook hebben. Kijk, wij kunnen het krijgen namelijk. Dan moet je gewoon het evangelie geloven. En dan krijg je ook die dood van de oprechten. En dan is mijn einde ook gelijk diegene die gered wordt. Want die gaat naar de hemel toe en ik ook. Dus wil je het hebben, dan zou je naar Gods woord moeten luisteren. Dat is eigenlijk wat voor hun natuurlijk ook geldt, dan moest het volk niet gaan vloeken, dan moest het gaan zegenen. Want Bileam, Balak, had hun doorgang moeten geven, had ze water moeten geven. Dat heeft hij niet gedaan. Dus ja, dus met andere woorden, dat zie je hier gebeuren. En kijk even bij mij in Psalm 37, dat is mooi om even te zien. Dan gaan we weer verder, Psalm 37. Vers 37. Makkelijk onthouden, 37 vers 37. Kijk, dat zegt David ook, let op de vrome en zie naar de oprechte, want het einde van die man zal vrede zijn. Zie je, dat is nou zo'n voorbeeld ervan. Dat is nou de wens, hè, dat mijn ziel sterft, de dood der oprechte en mijn uiterste zij gelijk het zijne. Ja? En dat was wat Israël natuurlijk ook moeten zijn. Toen ze in het land woonden. Ja? Dat in plaats dat zij een aanfluiting werden, maar dat de volken zouden zien, kijk, er is niemand die zo'n God heeft als zij. Ja, toen ze doortrokken, ja, dat hij met hun was, ja, toen waren ze allemaal bang. Maar later heeft in Israël, hebben ze zich volledig helemaal, zijn ze in de afgoderij vervallen. Dus er was geen jaloersheid van de heidenen. Dat is nu ook zo. Dan zie je geen verschil. Dus een gelovige die nu ook weer het gelijkvormig is. Hoe zal een ongelovige daar jaloers op worden? Als hij geen verschil zet. Hij is net zo erg. En soms nog erger. Israël was soms nog erger als de heidenen. Nou, ik kan je zeggen. Dat christenen zijn soms. Ik moet voorzichtig zeggen hoe ik het zeg. Maar zijn soms erger als wat de heidenen doen. Nou. Kijk, Psalm 116. Psalm 116, vers 15. Kostelijk, dat wil zeggen kostbaar, is in de ogen des Heren de dood zijner gunstgenoten. Wat is dat, zijn de gunstgenoten? Nou, dat zijn de heiligen. Dat is ook een ander woord voor heiligen, gunstgenoten. In Gods ogen is de dood van een gelovige kostbaar. Ja. En van een dood van een ongelovige natuurlijk niet. Het is helemaal niet kostelijk. Kostelijk dat hij een behagen heeft dat wij doodgaan. Nee, maar kostbaar, hè, dat een heilige, een kind van hem sterft. Ja, dan gaat hij naar hem toe. Het is kostbaar iets in zijn ogen. En dat is. Ja, dat is ook weer. Als je weet. Dat moet je dus in verband brengen met. Ja, mijn ziel sterft de dood der oprechten, want de dood van mij is kostelijk in Gods ogen. Als je de Heer niet kent, hè, wat is de dood dan van zo'n persoon? Ja, nou ja, weet ik veel waar ik heen ga. Ik hoop dat het goed komt en dan weet ik het allemaal niet meer. Maar mensen zijn bang. Maar wij hoeven niet bang te zijn, want onze dood is kostelijk, is kostbaar in Gods ogen. Ja, dat staat toch heel anders. Gaan we mee in Spreuken 14. Spreuken 14. Spreuken 14, vers 32. Kijk, de goddeloze zal heengedreven worden in zijn kwaad. Maar de rechtvaardige betrouwt zelfs in zijn dood. Spreuken 14, vers 32. De goddeloze zal heengedreven worden in zijn kwaad. Maar de rechtvaardige, de gelovige, die betrouwt zelfs in zijn dood. Die hoeft helemaal niet bang te zijn en blijft vertrouwen. Nou, ik had nog eentje, dat is in Lucas. Even, dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Lucas 2, vers 29. Om even die tekst toch een beetje duidelijk voor ons te maken. En wat Bilian daar dus zegt, ja. Ja, dat is aan de gelovigen. De gelovigen hebben dat. Ja? Lucas 2, vers 29. Dat is ook mooi als je dat ziet staan. Dat is dus in de tempel. En Anna, die vrouw die daar was, een gelovige. Het was Simeon in dit geval, vers 25. Wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig, godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel, en als de ouders het kinderkind Jezus inbrachten om naar de gewoonte de wet met hem te doen, zo nam hij het zelf in zijn armen en loofde God en zeide, nu laat gij Heren uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aanzicht van alle volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Nu zegt hij, laat mij nu maar gaan, wat staat daar? In vrede naar uw woord. Zie je? Laat mij nu maar sterven. Ja, kostelijk is de dood van zijn gunstgenoten. En Bilian zegt, die zegt dus eigenlijk wat je hier dus ook ziet staan, maar Simeon die heeft het. Ja? En Bilian, die dus moet vloeken, die zegt dus voor Balak, dat mijn ziel mogen sterven, de dood erop rechten, ja, van een gezegend iemand in de ogen van God, de God van het volk Israël, en mijn uiterste, mijn einde, mijn dood, dat gelijk zal zijn aan dat van hun. Nou, datzelfde zeg je nu bijvoorbeeld in de Gazastrook, dat tegen de Palestijnen gaat zeggen daar. Ja, dat willen ze niet horen. Want dat land is in hun ogen, dat is onbestaanbaar dat bij Israël, dat dat van Israël is. Dat is van de moslims. Dat kan gewoon niet. Ja, dus met andere woorden, ik zou wel willen zijn zoals zij en ook willen hebben wat zij hebben. Maar dat is dus niet zo, ja. Maar goed, sterft Bilian, zal hij zo sterven, de dood van de oprechte? En is zijn einde als... Dat van, wat, nee, wie weet het? Hoe is Bilian gestorven? Huh? Nee, weet je niet. Hij is gedood. Door wie? Door Israël. Kijk maar, in de 31 vers 8. Nummer 31 vers 8. Kijk, dan zie je zijn naam Bilian, maar eigenlijk weten we dat verhaal van die ezel, maar verder weten we eigenlijk bitter weinig van. Terwijl hij wordt toch wel, juist in het verband met de grote verdrukking, vaak genoemd. Dus toch een belangrijk type. Kijk, strijd tegen de Midianieten. En dan zie je in vers 7, zij streden tegen de Midianieten, Israël, gelijk als de Heere Mozes geboden had. En zij doden al wat mannelijk was. Daartoe doden zij boven hun verslagenen de koningen der Midianieten, Evi, Rekem en Zeur en Hur en Reba. Vijf koningen der Midianieten ook doden zijn met het zwaard Bilian, de zoon van Beor. En dat is die Bilian hoor. En als hij echt een godsvrucht, als hij echt een profeet van de Heer was, dan hadden ze hem niet gedood. Dan hadden ze hem niet gedood. Dus je ziet hier, zo is hij aan zijn einde gekomen. En hij is absoluut, is hij niet de dood van de oprechte gestorven hoor. Ik zal je nog een tekst voorlezen. En dat lees ik even gauw uit Jozua 13, vers 22. Maar er staat ook: daartoe hebben de kinderen Israëls met het zwaard gedood, Bileam, de zoon van Beor, de voorzegger. Nevens degene die van hen verslagen zijn. Hier nog duidelijk staan: hij is met het zwaard gedood door Israël. En de waarzegger. Iets voorzeggen is waarzeggen. Wij zeggen waarzeggen. Maar voorzeggen, dat is toch ook de toekomst verspellen, hè? Dat is een voorzeggen. Dus ja, Bileam die zegt dat wel, maar uiteindelijk, hij zei het ook niet uit zichzelf natuurlijk. Maar het was een zegen. Het was duidelijk van God om te laten zien, het is zijn volk en niemand zal dat wat kunnen doen. Dus Satan wil ze vernietigen. Dat is het eigenlijk. Alleen hier zie je dus een herbevestiging van het Abrahamitisch van het volk. Ze zijn gezegend. Je kan het niet vloeken, want ik heb ze gezegend. En we weten, ze zijn afvallig gedaan. Maar dat volk heeft zijn beloftes. Dit zijn beloftes. Die gaan al vervuld worden. Ja, de deling der genade is alleen. Zit er nu tussen. Dat het tegenhoudt. Maar het gaat wel. Absoluut gaat het gebeuren. Nou, dat is dus de eerste zegening. Ja? En dan zie je de reactie in vers 11. Toen zei de Balak tot Bileam: wat hebt gij mij gedaan? Hij zegt: wat heeft gij mij gedaan? Wat heb je mijn naam aangedaan, Bileam? Ik heb je genomen om mijn vijanden te vloeken. Zie, hij noemt ze hun vijanden. Maar zie, gij hebt hen doorgaans gezegend. Hij nu antwoordde en zeide: zal ik dan niet waarnemen te spreken wat de Heer in mijn mond gelegd heeft? Ja? Toen zei de Balak tot hem: kom toch met mij aan een... Ja, nu gaan ze naar die andere plek. Van waar gij hem zien niet zult. Hem, weer Israël. Gij zult niet dan zijn einde zien. Maar hem niet ganselijk zien. Het is niet meer het uiterste en nu zie je het einde. Dus je ziet weer een grote gedeelte. Maar niet compleet. Waarom, dat zal ik eerlijk zeggen, dat weet ik niet. Want daar zal ook wel achter zitten, maar ik weet het niet. En vervloek hem mij van daar. Dus nu gaan we naar een andere plek. Nou, misschien dat hij denkt, nou, nu zie je nog meer. Misschien gaat het nu wel lukken. We gaan nou op een andere plek gaan proberen. Dat is wat eigenlijk zo'n beetje staat. Nou, en dan zie je, dan gaan ze ook weer offeren. Dus komt weer een hele religieuze setting weer bij, ja. En dan gaan ze weer offeren. En je weet, dat is ook om de goden natuurlijk gunstig te stemmen. Want waarom doen ze het anders? Maar niet de God van de Bijbel. Nou, en dan zie je dat hij moet weer gaan spreken. En dan, even kijken. Vers 18, dan zie je dus de tweede zegening. Want hoeveel zegeningen gaat Bileam uitspreken eigenlijk? Vier, hè? Ja, vier. Dit is de tweede. Toen hief hij zijn spreuk op en zeide: sta op, Balak, en hoor, neig uw oren tot mij, gij zoon van Zippor. God is geen man dat hij liegen zou, nog eens mensenkind dat hij het hem berouwen zou. Zou hij het zeggen en niet doen? He, zegt God iets en hij zal het niet doen? Of spreken en niet bestendig maken? De vraag stellen is hem beantwoorden, ja. Het is een retorische vraag. Zie, ik heb ontvangen te zegenen. Terwijl hij zegent, zo zal ik het niet keren. Hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jacob. Ook ziet hij niet aan de boosheid in Israël. De Heere zijn God is met hem en het geklank des konings is bij hem. Ja, want er staat in vers 22, God heeft hem uit Egypte uitgevoerd, zijn krachten zijn als van een eenhoorn. Want er is geen toverij tegen Jacob, nog waarzeggerij tegen Israël. Dan moet ik ook denken aan spreuken, dat geloof ik dat was. Er is geen wijsheid, er is geen raad, er is geen wijsheid en er is geen verstand tegen de Heer. Er is geen raad tegen de Heer in te brengen, er is geen verstand tegen de Heer in te brengen en er is ook geen wijsheid tegen de Heer in te brengen. Dat is er gewoon niet. Hij is boven alles. Hier ook, zie je dat met zijn volk. Ja? Er is geen toverij tegen Jacob en er is nog waarzeggerij tegen Israël te brengen. Te deze tijden zal van Jacob gezegd worden en van Israël wat God gewrocht heeft. Nou, wat staat daar nou ook weer allemaal? Nou, ik hou het een beetje kort hierbij. Je ziet hier gewoon in vers 20, omdat hij het zegent, kan ik het niet keren. Dat laat God hem zeggen. En God schouwt niet de ongerechtigheid in Jacob aan. Ook de boosheid in Israël. Ja? De Heere zijn God is met hem. God is met hen. Hij is ook heel langmoedig met ze geweest al die tijd. Hè? Voordat hij ze natuurlijk het land heeft laten wegvoeren. Als je in de Bijbel gaat lezen hoe vaak hij gewaarschuwd heeft. Constant weer. Hij is inderdaad traag tot toren. God, zeker. Maar uiteindelijk voert hij het wel uit. Maar hij zal ze niet vernietigen. Want hij wil ze behouden. Nou, dan zie je dus, je kan in feite niet veranderen wat God met hun doet. Zo kan je het eigenlijk stellen. God heeft een plan met het volk. En niets en niemand kan daar ook maar iets in veranderen. En dan zie je ook, hè, de Heere zijn God is met hem. En het geklank des konings is bij hem. God heeft hen uit Egypte uitgevoerd. Zijn krachten zijn als van een eenhoorn. Waarom? Dat er is geen toverij tegen Jacob, nog geen waanzinnigheid tegen Israël. Wat staat er? Te deze tijden zal van Jacob gezegd worden, wat bedoelt hij daarmee? Nu, op dit moment. Zal van Jacob gezegd worden, en van Israël wat God gevrocht heeft. Wat was dat? Op dat moment. Vers 22. God heeft hen uit Egypte uitgevoerd. Ze zijn uit Egypte. Ze dolen door de woestijn. Maar God heeft hen toch uit een miljoenenvolk uit de... Moet je nagaan dat je een miljoenenvolk uit de slavernij van farao hebt gehaald. En dan door de Schelfzee hebt uitgevoerd. Nou, dat was aan iedereen bekend. En hun harten versmolt. En daar wordt nog van gesproken. Er is ook een film van gemaakt nu. Nou, de 10 geboden, weet je wel. Die oude film met... hoe heet die acteur? Had je een hele bekende... Nou, ik kan er ook niet even opkomen, maar een hele bekende. Die speelt dan Mozes. Dus daar wordt op dat moment, daar is hij de monden vol van, als ze dat volk Israël zien verschijnen. Met Jericho toch ook? Nou, dan zien we wat er gebeurd is toen die muren ineens storten. Dus dat, maar dat is later natuurlijk. Maar goed, dus dat is wat God Biniam laat zeggen. En dan... Dan ga ik even... Kijk, zie het volk zal opstaan als een oude leeuw. En het zal zich verheffen als een leeuw. Het zal zich niet nederleggen totdat het roof gegeten en het bloed in verslagenen gedronken zal hebben. Met andere woorden, Israël, dat gaat dat land in. Nou, kijk wat je te wachten staat. Ja, want zo gaan jullie allemaal dat land uitgooien, vernietigen. Toen zei Balak tot Biliam. En ja, nog even vers 23. Dus Israël... Je kan het niet veranderen. God heeft je gezegend en niets en niemand kan het veranderen. Ja? Wat denken we dan als we aan het lichaam van Christus denken? Wat denken we dan aan? Romeinen 8, vers 3. Ik heb het hier staan. Ja. Niets en niemand kan bescheiden van liefde Christus. Maar vooral. Romeinen 8, vers 33. Wie kan beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Romeinen 8, vers 33. Laat het toch maar even lezen. Want je ziet hier, het ligt in welke bedeling je leeft natuurlijk, maar toen was het uitverkoren volk Israël. Ja? En daar kan niets en niemand wat tegen inbrengen, dat is wat we eigenlijk lezen hier en zien in Romeinen 8 vers 33. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Wat meer is... Die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Enzovoort. Je ziet wat wij dus allemaal geestelijk hebben. Wat wij Israël fysiek altijd hebben, wij allemaal geestelijk. Maar je ziet de principes, daar ben ik steeds meer van overtuigd, die zijn hetzelfde. Ja? Zij zijn ook uitverkoren om hem te dienen. Wij zijn ook uitverkoren om hem te dienen. Nou, ik heb even kramp in mijn been, sorry. Goed, we gaan naar vers 25. Toen zei de Balak tot Biliam, gij zult het ganselijk nog vloeken, nog geen zin zegen. Wat staat daar? Hij zegt, in feite zegt hij, oké, als je niet gaat vloeken... Nou, dan al helemaal niet zegenen. Snap je? Ik wil niet dat je het vloekt, maar ik wil dat je het vloekt. Maar als je dat niet doet, ja, dan zegenen. Dat is absoluut helemaal niet wat er hier moet gebeuren. Dus Balak die denkt, ja, dat moeten we natuurlijk niet hebben. En kijk, in 26. Doch Biliam antwoordde en zei tot Balak, heb ik niet tot u gesproken, zeggende, al wat de Heere spreken zal... Dat zal ik doen. Hij zegt, er staat hier het woordje doch, hè. Dus je moet goed lezen. Balak zegt, ja, niet vloeken. Ja, wel zeker niet zegenen, Bileam. En Bileam, kijk, toch staat het, doch. Bileam antwoord, die gaat rustig door. Hij denkt, wacht even, Bileam wil doorgaan, hè. Hij had ook kunnen stoppen nu. Nee, doch, Bileam antwoordde en zeide, heb ik niet tot u gesproken, zegt al wat de Heere gespreken zal, dat zal ik doen. Ja, dat heeft hij al gezegd, maar toch is het ook vals natuurlijk, ja. Want hij gaat door vanwege dat loon. Wanneer krijgt hij loon? Wanneer krijgt hij loon? Ja, als het natuurlijk, als ze niet gevloekt worden, krijgt hij geen geld. Kijk zo, dat staat er niet letterlijk, maar dat lees je natuurlijk tussen de regels in. Want hij komt vanwege dat loon en alleen als de vloek, als geeft Balak hem dat geld niet natuurlijk. Nou, dus Bileam die gaat door. Heb ik niet tot u gesproken? Dat is helemaal niet zo. Hij gaat door en dan zie je in vers 27, verder zei Balak tot Bileam, kom toch, ik zal u aan een andere plaats meenemen. Misschien zal het recht zijn in de ogen van die God dat gij het mij vandaar vervloekt. Zie, dan gaan ze weer naar een andere plek. Dus neemt hij Bileam mee naar de hoogte van Peor in vers 28. En dan zie je vers 29 weer altaren. En dan zie je weer die offeranders en al dat soort dingen. Je ziet dus een hele religieuze ceremonie zie je weer. Nou, Bileam wist dat hij Israël niet kon vloeken. Hè? Dat wist hij. Maar hij dacht natuurlijk aan het geld. Ja, ik even kijken. Weet je, hij gaat natuurlijk door. Want kijk, in vers 4, hoofdstuk 24 zie je, toen Bileam zag dat het goed was in de ogen des Heeren dat hij Israël zegende. Kijk, zo ging hij ditmaal niet heen, gelijk meermalen tot de toverij. En dan stopt hij met de toverij. Hij wilde toverij inspreken. Hij wilde vloeken, hij wilde toverij doen. Ja, maar hij heeft zelf net moeten zeggen, in vers 23, er is geen toverij tegen Jacob. Heeft hij net gezegd. Maar al die tijd heeft hij het geprobeerd. En nu ziet hij dat het niet werkt. Dus hij ziet hier. Hij stopt er nu mee. En hij stelde zijn aangezicht naar de woestijn. Toen Bileam zijn ogen ophief en Israël zag, wonende naar zijn stammen, zo was de geest op hem. Zie je, nu ziet hij ze helemaal. Maar ik ben overtuigd, hij gaat door. En hij wist dat hij niet kon vloeken. Dat is al twee keer is dat mislukt. En toch gaat hij door. Waarom? Voor het geld. Want uiteindelijk, wat gaat hij doen? Hij stopt nu met de toverijen, maar uiteindelijk, als je kijkt in hoofdstuk 25 vers 1, dan zie je dat Israël begon te hoereren met de dochter de Moabieten. En dat is vlak nadat hij wegging. Hij heeft dus zijn doel bereikt, want hij wist precies wat hij moest doen. En dat gaan we zo meteen ook zien. Maar ik zie dat de tijd bijna voorbij is, dus dat laatste stukje, even kijken. Dan ziet hij dus dat hele religieuze gebeuren weer. Het is een grote ceremonie. Denk bijvoorbeeld ook aan koning, denk aan Elia. Ja, die ging toch ook, kom maar op met die profeten. Hoeveel waren het? 400, hè? Groot altaar. En Elia ging ook, die zegt, nou eerst jullie. Dan gingen ze offeren en zichzelf snijden. En Elia gaat er nog een beetje mee spotten. Misschien slaapt die God van jullie wel. Misschien is hij op vakantie. En het groept toch een beetje harder. En er gebeurt natuurlijk helemaal niks. Maar je ziet hier ook, er komen ook de Baalpriesters. En dan staat Elia daar. En die roept aan en het gebeurt. Hè. Maar je ziet hier die heidenen. Dat komt gelijk met allerlei gedoe om die goden maar proberen natuurlijk op te roepen. Dat die achter hun staan. En dat zie je in feite, zie je dat hier ook gebeuren. Het is gewoon Baaldienst wat je hier ziet. En dat die Baaldienst is in feite nog steeds zo. En die zal eenmaal eindigen. Wanneer als Baal, als Babel vernietigd wordt. En dat lees je in Openbaring 17 en 18. En dan komt Christus op het witte paard naar beneden. En dan sticht hij het koninkrijk. Dit is de strijd. Die ook nu is Baaldienst. Ja? Dat heb je nu ook. Alles wat afwijkt van de God van de Bijbel is Baaldienst. Nou oké. Okay. Dus als je kijkt in 24:1, dan zie je dus ook heel duidelijk wat blijkt. Wat Bileam deed. Ja? Waarzeggerijen gebruiken. Je ziet hier ook heel duidelijk zijn hartsgesteldheid. Hè? Zijn hart is niet met God. Maar je moet goed lezen. Je moet goed lezen en dan kom je er pas achter. Maar zijn hart is absoluut niet met God, want hij wil het vloeken. Dus hij stopt al met de toverij. Ja, en nu ziet hij het hele volk en hij stopt er dus mee met de toverij. En dan zie je in vers 3 tot en met 9, dan zie je dat gaan we dus nu lezen, want ik wil het toch wel even afmaken. In vers 5 wordt: hoe goed zijn uw tenten, Jacob, uw woning Israël. Wat denk je er nou? Hij ziet dat volk, hele volk, de stammen. Wat ziet hij? Tenten zijn nog intact. En hun woningen. Wat had hij gezegd? Uw schoenen zullen niet verouderen. Niet verslijten. 40 jaar in de woestijn, hè? En je ziet, goed, zijn hun tenten en hun woningen. Nou, dan zie je dus ook allemaal weer zegeningen staan. Die gaan we nu niet allemaal behandelen. Maar ook weer een profetie over de toekomst van Israël. In feite ziet hij in al die profetieën constant, ziet hij eigenlijk Israël wat in Christus is in de toekomst. Een gezegend Israël. Want dat gaat uiteindelijk gebeuren. En wij weten, dat is niet nu, dat is als wij bij de Heer zijn, de grote bedrukking. En dan zie je, dan gaat het gebeuren. Het is duizenden jaren geleden opgeschreven. Maar het gaat wel gebeuren. Nou, en dan, even kijken. In vers 8, God heeft hem uit Egypte, zie het ook weer uitgevoerd. En even kijken. Dan zie je vers 9 ook weer staan. Aan het eind, zo wie u zegent, die zij gezegend. En vervloekt zij wie u vervloekt. Weet je, dat is Biliam die dat zegt. Dit is uitgesproken door een heidense profeet over Israël. Wie u zegent, die zij gezegend. En vervloekt zij wie u vervloekt. Dat zegt hij daar. En dan wordt Balak natuurlijk weer kwaad. 10, vers 10. Toen ontstak de toorn van Balak tegen Biliam. En hij sloeg zijn handen tezamen. En Balak zeide tot Biliam, dus met zijn handen tezamen. Wat heb je nou weer gedaan? Ik heb je geroepen om mijn vijanden te vloeken, maar zie, gij hebt hem nu 3 maal gedurigelijk gezegend. Nou ja, dan zie je vers 3 tot en met 9. Even kijken, waar zit ik nu? Verder. Ja. Dan zie je even kijken hoor. Hier, en dan zegt hij in vers 12, toen zeide Biliam tot Balak, heb ik ook niet tot uw bode die gij tot mij gezonden hebt gesproken, zeggende, wanneer mij Balak zijn huis vol zilver en goud gaven, zo kan ik bevel des Heren niet overtreden, doen goed of kwaad uit mijn eigen hart, want de Heren, wat de Heren spreken zal, dat zal ik spreken. Dat is ook weer zo, klinkt mooi hè, maar het is ook weer vals. Ja, want God heeft namelijk gezegd in 22 vers 12, hè, wat hij moest zeggen. En dat zegt hij hier niet. En nu zie ik, ga tot mijn volk, kom, ik zal u raad geven en zeggen wat uw volk, wat dit volk, uw volk doen zal in de laatste dagen. Wat dit volk, nu, nou, ik maak het toch even af vanwege de tijd, maar dit is zo mooi. Hij gaat nu zeggen wat dit volk Israël zal doen aan uw volk, Balak, in de laatste dagen. En dat is iets wat Balak niet leuk gaat vinden. Dat gaat hij echt niet leuk vinden, want we gaan, dan zie je dus even kijken. Dan gaat hij weer praten. En dan zie je dus in al die versen, je ziet een profetie in vers 17. Dat is over de komst van de Messias, de komst van de koning, de scepter. Komt uit Israël. En een ster uit Jacob. Nou, denk aan de wijzen. Wij hebben zijn ster gezien. Daar zit de profetie van, hè? De ster, die zagen zij. En dat had te maken met de geboorte van de Messias. Dan zie je hier door Biliam, een heidense profeet, heeft God via een heidense profeet een vals profeet laten uitspreken. En die het volk wilde vloeken. Maar God stond niet toe. En een scepter zal uit Israël komen. En dat heeft te maken met een koning. En wat staat daar? En dat staat de koning Balak staat erbij. Van Moab. Die zal de palen der Moabieten verslaan. En zal al de kinderen van Seth verstoren. Nou, dat vond hij natuurlijk absoluut niet leuk om te horen. Dus ja, hier zie je dus dat is heel slecht nieuws voor koning Balak van Moab. Nou ja, dan zie je tot met 24 zie je dat alle vijanden zullen door Israël het volk van God verslagen worden. Ik ga er even snel doorheen. Maar het gaat erom dat je de hele setting begrijpt en wat daar gezegd wordt. Alle vijanden. Dus, nou ja, oké, dat is dus als Petrus hem noemt. Je had het loon der ongerechtigheid lief. Want ja, nu heeft hij weer gezegend. Nu krijgt hij natuurlijk nog niks, ja. En dan zie je in hoofdstuk 25, en Israël verbleef te zitten en het volk begon te hoereren met de dochteren der Moabieten. En we zien, hoe doen ze dat? Zij nodigden het volk tot de slachtoffers haar goden en het volk at en het boog zich voor haar goden. Toen nu Israël zich koppelde aan Baal Peor, aan de Baaldienst, kijk, nou komt de toorn over het volk. En dat heeft Biliam heeft dat tegen koning Balak gezegd. Dat is de raad van Bileam. Hier komt het oordeel van Israël, over Israël door God. En dan denk je bij jezelf, hoe kan dat? Nou, dat wordt de raad van Bileam genoemd. Nog even nummer 31, even gauw. De klok is mijn grootste vijand altijd, moet ik eerlijk zeggen, met Bijbelstudie. Nummer 31, vers 15 en 16. Kijk, zie, deze waren door Bileams raad de kinderen Israëls. Dat gaat over de strijd tegen de Midianieten. En ze hadden ze allemaal moeten doden. En dat hebben ze niet gedaan. En Mozes zegt in vers 15, hebt gij dan alle vrouwen laten leven? Zie, deze waren door Bileams raad de kinderen Israëls om oorzaak der overtreding tegen de Heer te geven. Zie je? In de zaak van Peor, waardoor die plaag werd onder de vergadering des Heeren. Dat was de raad van Bileam. Hij zorgde dat ze een aanstoot hadden. Weet je hoe ze het gedaan hebben in 25 terug? Zij nodigden het volk tot de slachtoffers aan de goden. Nou, weet je, dat is net zoals nu, hè? Ik ben ook fervent voor de ecumene geweest. Ach, laten we nou toch gezamenlijk optrekken. Laten we nou toch niet over de geschillen praten van de katholieke kerk, protestante kerk. Nou, in de middeleeuwen, ze hebben hun leven ervoor gegeven voor die strijd. Er is geen vijandschap tussen ons. Er moet vrede zijn tussen ons. Laten we gezellig samen met elkaar aan tafel gaan. Van de islam zeggen christenen soms onze broeders en zusters. Ik sprak ook iemand die zei, ja, die islam zegt, nee, we geloven in dezelfde God. Dus laten we samen optrekken. Wat krijg je dan? Dat is offer aan de wat? Aan de duivelen, zegt Paulus. En dat is wat er gebeurt. Ze nodigen hen uit tot het volk, tot het mooi feest, gezellig feest. Maar het is een feest ter ere van de afgoden. Kijk naar de slachtoffers aan de goden. En het volk at. En wat mag een Jood nooit doen? Eten met de heidenen, met de afgodenoffers. En wat gebeurt er dan? Komt de toorn over het volk. En dat is de raad van Bileam geweest. En dat is ook de raad van de valse profeet in de grote verdrukking. En dat ze de Baaldienst gaan doen. Afgoderij. Overspel. Geestelijk overspel. En dat is de Baaldienst. Dus wat is de tactiek? Betrek ze in jouw religieus systeem. Betrek ze in jouw Baalsysteem. Nou, en dat is wat er gebeurt. En dat was de raad van Bileam toen hij wegging. Want in vers 25 zie je, hij ging weg en gelijk erachteraan zie je wat er gebeurt. Maar je ziet, je kan er alleen achter komen door de Bijbel te lezen, te bestuderen, schrift met schrift te vergelijken. En je ziet, daarom wordt hij ook gedood. Uiteindelijk toch ook gedood door Israël. Nou, en zie je, en dat is twee teksten gauw en dan gaan we eruit. Openbaring 2, en dan heb ik Bileam afgerond. Openbaring 2 vers 14, de grote verdrukking. Openbaring 2 vers 14, we hebben het vorige keer ook gelezen. Maar, zegt de Heer Jezus tegen Johannes in een visioen over de kleine kudde in Pergamum. Ik heb weinige dingen tegen u dat gij al daar hebt die de leerling van Bileam houden. Bileam houden, dat is de leerling van Bileam, de raad van Bileam. Ja? Die Balak leerde, kijk hier staat het, de kinderen is zelfs een aanstoot voor te werpen. Wat was een aanstoot voor Gods ogen? Dat ze gingen gemeenschap houden met het religieuze, met de Baaldienst. En dat was een aanstoot. En dan gingen ze afgodenoffers eten en hoereren. Dat was de leer en de raad van Bileam. Dat is de Baaldienst. En daarom spreekt Petrus met hem. Gebruikt hem als voorbeeld in de grote verdrukking, want daar gaat het om. En wat zegt Paulus tegen ons? Dat is de laatste 2 Korinthe 6. Voor ons geldt dat ook, want wij hebben ook Baaldienst hoor, in de bedeling der genade. Die is echt niet weg. Het is misschien een andere gedaante. Hoe schijnt hij nu? Als een engel des lichts. En Paulus zegt tegen de Korinthiërs in 2 Korinthe 6, vers 14. Trek niet een ander juk aan met de ongelovigen, want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis. En wat samenstelling, hè? Het gaat hier over het religieuze systeem. En wat samenstelling heeft Christus met Belial, of wat deel heeft de gelovige met de ongelovigen? Daar praat je over. Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden, want gij zijt de tempel, dus levende Gods, gelijkerwijs God gezegd heeft, en dat heeft hij in het Oude Testament gezegd, ik zal in hen wonen en ik zal onder hen wandelen en ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt de Heere, En raak niet aan hetgeen onrein is, en ik zal uw lieden aannemen. En ik zal u tot een vader zijn, en gij zult mij tot zoon en dochter zijn, zegt de Heer de Almachtige. Dat zei tegen Israël. En Paulus gebruikt datzelfde principe als voor ons. Korintiërs, weg van het, van die baaldienst. Gaat uit het midden van hun. En dat is wat Israël, het zal niet gerekend worden onder de volkeren, toch? Wat deden zij? Zij gingen zich vermengen. En die muur, ze gingen zich aan de baaldienst begaan zich. En dan komt de toorn eroverheen. Nou, wij weten in ieder geval dat met onze boodschap van genade, in ieder geval dat één ding is zeker, een nieuw schepsel blijf je altijd. En je bent verzekerd met de Heilige Geest, je hebt de vrede met God, dat behoud je allemaal. Maar God, de God des vredes is in praktische zin niet met jou. En het is een lastering van de naam van God, als wij ons begeven in de dingen die afwijken van het, ik zeg dan nogmaals, ik zeg van het worden waar het recht gesneden. Want alles wat afwijkt van het worden waar, wij denken misschien aan, ja, aan een Romeinse kerk of wat dan ook, maar als je Paulus niet volgt, je gaat naar anderlingen luisteren die ook met de Bijbel te maken hebben, dan spreken we natuurlijk wel over, ook over afgoderij. Maar jullie weten wat ik bedoel. Dus daarom blijf trouw aan zijn woord. Zullen we danken? Vader, ik wil u danken. We hebben deze teksten gelezen van. Ik bid dat we daar echt meer leren, meer licht op hebben mogen krijgen. We zien wat er toen gebeurde, maar dat ook al een beeld is voor de toekomst. Maar ook dat u alles wat u belooft en gezegd hebt, dat is onberouwelijk en zal ook uitkomen. En een aantal dingen zijn er zeker nog niet uitgekomen, maar we weten dat dat gaat gebeuren. Maar we danken u dat we het woord ook recht weten te snijden. En dat we nu leven in de bedeende genade. Waarin het nu niet draait om het volk Israël, maar om het lichaam van Christus en de volken. En dat wij nu instrumenten van u zijn om het evangelie van uw genade aan iedereen bekend te maken. Want er is geen onderscheid buiten het lichaam van Christus. Ze zijn allemaal gelijk in uw ogen. Ze zijn allemaal zondaren die gered moeten worden. En in het lichaam van Christus weten we ook, is de muur ook weg. Vader, dank u wel dat wij dit mogen zien en weten. En dat geeft ons stabiliteit in ons leven. Bedankt hiervoor in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Ik hoop niet dat ik te snel gepraat heb. Ik wou het toch af hebben. Maar het is interessant om dat te zien. Hè? Dat we dat hebben gelezen over Biliam. Ik weet dat er veel verwarring over is. En het, maar goed, door grondig te lezen. Ja, dan, en door van anderen ook weer te luisteren en te leren en te lezen en te bestuderen. Dan geeft Gods geest licht. En dan zal je het ook gaan begrijpen. Ik hoop dat jullie genoten hebben van Gods woord. En ik zou zeggen allemaal, word gesterkt in de genade. Ja? Alleen daarin. Daar ligt onze kracht. En ik zou zeggen allemaal tot de volgende keer. En bedankt voor het kijken. En allemaal de groeten vanuit Sassenijn van de Heilige. Al hier. En tot de volgende keer. Groetjes.